Dit is de Mobcast. De podcast van het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundevereniging.
Welkom bij alweer de vijfde Mobcast, het eerste lustrum en tevens onder onze leiding van dit bestuur de laatste. In januari nemen onze opvolgers het stokje alweer over. Maar om het goed af te sluiten, deze keer een speciale editie samen met de Vereniging voor Bestuurskunde. Wat de VB precies is en wat ze allemaal doen, daar komen we zo op. Laten we eerst onze gast van vandaag even voorstellen. Eerst kort een huishoudelijke mededeling. We nemen deze podcast online op via een videoverbinding. Dus er kan wat vertraging op de lijn zitten. Dat betekent dat we soms wat langer stilte houden tussen antwoord en vraag. Dat betekent niet dat we weg zijn, maar het heeft gewoon te maken met de manier van opnemen. Dan onze gasten. Peggy Hurkmans, vicevoorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde en gemeentesecretaris bij de gemeente Bernhuizen. Welkom.
Dankjewel.
Zou je misschien kort even aan de luisteraars kunnen vertellen wat je precies doet als gemeentesecretaris?
Ja, als gemeentesecretaris ben je eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Dus ik ben algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie, dus van alle ambtenaren. En een ander aspect van mijn vak is dat ik eigenlijk de belangrijkste adviseur van het college van BW ben. Dus iedere dinsdag zijn de collegevergaderingen, daar zit ik als adviseur bij. En in die zin dus de belangrijkste adviseur. Ik ben ook eindverantwoordelijk zeg maar, voor alle ambtelijke adviezen en voor de hele uitvoering van alle gemeentelijke taken.
Oké, en ook aangesloten Martijn van der Steen, professor bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En adjunct directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en directeur van een denktank. Ja, ook welkom.
Dankjewel, leuk om er te zijn.
De NSOB, wat is dat precies en wat doet u daar?
Ja, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur is een opleidingsinstituut voor wat wij noemen topambtenaren, zeg maar. Dus de top van het openbaar bestuur, ministeries, provincies, gemeenten en zo. Die volgen bij ons vaak bestuurskundig georiënteerde opleidingen. Waarbij we zeg maar, wetenschappelijke inzichten verbinden aan de praktijk en de praktijken waar deze mensen dan in opereren. En daarnaast, je noemde al de denktank, we doen ook veel toepassingsgericht bestuurskundig onderzoek voor allerlei opdrachtgevers uit het openbaar bestuur.
Oké, nou nogmaals hartelijk welkom allebei. Superleuk dat jullie aansluiten bij deze vijfde Mobcast.
Ja, leuk.
Normaal gaat de Mobcast natuurlijk over een thema wat past bij de studie bestuurskunde van de universiteit waar we te gast zijn. Daarom hebben we de VB dit keer gevraagd naar een onderwerp wat volgens hen het onderwerp in de bestuurskunde is op dit moment. Zij zijn gekomen met het thema één overheid. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst gaan we natuurlijk ook even hebben over de Vereniging voor Bestuurskunde zelf. Peggy, zou je misschien eens wat kunnen vertellen over wat de Vereniging voor Bestuurskunde is?
Ja, de Vereniging voor Bestuurskunde is eigenlijk een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is of iets heeft met het openbaar bestuur in Nederland. En trouwens ook wel breder. We kijken ook nog wel naar allerlei Europese en internationale zaken. En eigenlijk wat wij doen, we organiseren van alles. Ik denk dat Martijn daar zoiets over gaat vertellen. Maar wij richten ons eigenlijk ook op verschillende doelgroepen. Op mensen die werkzaam zijn in of voor het openbaar bestuur. Mensen voor de wetenschap, maar zeker ook studenten. Dat is ook een van onze doelgroepen waar wij ons mee bezighouden.
Oké, en Martijn, inderdaad, ja, wat organiseert de VB dan zowel?
Ja, dat zijn eigenlijk allerlei dingen. We organiseren bijeenkomsten. Hè, dus het is uiteindelijk een beroepsvereniging of een vakvereniging. En het is dus leuk om collega's rondom thema's te treffen. En bij die bijeenkomsten proberen we ook altijd een soort gemengd programma eigenlijk te maken tussen aan de ene kant de wetenschap en aan de andere kant de praktijk. Dus we hebben een serie bijeenkomsten waarbij we langs verschillende universiteiten gaan en daar zeg maar een wetenschappelijk thema koppelen aan een gesprek. Ten tijde van corona hebben we een hele mooie online reeks eigenlijk opgenomen, de Special State of Science, waarbij allerlei bestuurskundigen van allerlei pluimage zeg maar, reflecteren op de coronacrisis. Maar er zitten ook een aantal prijzen in het pakket eigenlijk van de Vereniging voor Bestuurskunde. We reiken een aantal prijzen uit, onder andere voor de beste dissertatie, een prijs voor de beste scriptie, nog een oeuvreprijs. We organiseren jaarlijks de Van Slingeland lezing, dit jaar ervoor gezorgd door Kim Putters. Een prominent bestuurskundige die dan zeg maar reflecteert op een maatschappelijk thema. En de vereniging is ook de ja, eigenaar is niet helemaal het goede woord, maar we initiëren ook het blad bestuurskunde, het bestuurskundig tijdschrift. En dat is ook een deel van de vereniging. Dus het is een combinatie van bijeenkomsten, allerlei soorten. Online een aantal dingen. We hebben overigens ook een boekenpodcast, die bestaat ook nog. En een soort allerlei manieren eigenlijk om bestuurskundigen met elkaar in contact te brengen en te houden.
Ja, en dat nog in aanvulling, we proberen dat ook vooral rondom maatschappelijke opgaven te doen. En ook innovatief en vernieuwend daarin te zijn. En wat Martijn ook aangeeft, heel duidelijk de verbinding te leggen tussen de praktijk en de wetenschap. En die kruisbestuiving is heel erg belangrijk ook.
Ja, ja. Ja, dat is ook. De vraag is: wat is bestuurskunde nou eigenlijk? En het is ook niet zoals bij juristen, weet je wel, je moet echt je rechten hebben gestudeerd voordat je jezelf dat mag noemen. Het is natuurlijk een soort open discipline. Maar ik denk dat het belangrijkste toch is dat het een toegepaste wetenschap is. Dus die verbinding, dat is wel echt een keuze van de VB. Dus die verbinding aan maatschappelijke thema's, die is echt wel heel belangrijk. Dus niet zeg maar het vak in het luchtledige bestuderen. Maar het steeds koppelen aan wat kan het nou toevoegen aan maatschappelijke vraagstukken en de aanpak daarvan.
Ja, dat komt volgens mij ook helemaal
terug. Je kunt allemaal lid worden, dus ook nog een beetje reclame. Dus iedereen.
Ja.
En
wat we trouwens ook nog doen, is dat wij ook een aantal van die studentenclubs sponsoren rondom bijeenkomsten die er gehouden worden. Landencongres bestuurskunde bijvoorbeeld. Dat dragen wij als vereniging financieel aan bij. Dus voor ons ook heel belangrijk, de studentengroep.
Martijn, die koppeling die jij noemde tussen de theorie en de praktijk, die haakt volgens mij heel goed in over het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Dus die gaat Haaien even inleiden.
Ja, precies. Want het thema voor vandaag is natuurlijk één overheid. Je hebt het ook vaak over werken als één overheid.
Ja.
Nou ja, binnen bestuurskunde leren we natuurlijk dat de overheid heel groot is, met allemaal zelfstandige bestuursorganen, agentschappen, verschillende lagen. Hoe zou dat werken als één overheid er dan uit moeten zien? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Het eerste wat je natuurlijk leert als je bestuurskunde studeert of als je daarmee bezig bent, is dat de overheid niet bestaat. Dat zegt ook altijd iedereen als je per ongeluk een keer in een gesprek de overheid zegt, dan is dat iemand zegt, nee, maar dat bestaat niet. Dat is natuurlijk zo. En alleen wat eigenlijk het denken en werken als één overheid impliceert, is dat er in Nederland, maar het is in alle landen zo, heb je rond elk maatschappelijk vraagstuk eigenlijk altijd allerlei overheden of semi-overheden, overheidsorganisaties die bij dat vraagstuk betrokken zijn. En eigenlijk de kanteling is dat je niet vanuit je eigen organisatieperspectief allemaal individueel blind door een wc-rolletje eigenlijk naar dat vraagstuk zit te kijken en doet wat je vanuit jouw perspectief moet doen. Maar dat je het eigenlijk omdraait en kijkt van wat zou nou vanuit dat ene maatschappelijke vraagstuk allemaal nodig zijn van al die verschillende betrokken overheidsorganisaties. En kunnen wij dan werken als waren wij één overheid? Dus niet in de zin van dat we één organisatie moeten worden, maar dat we onze krachten en inzet en capaciteiten en talenten, hoe je het wil noemen, dat we die bundelen op een manier die dienstbaar is aan het vraagstuk. Dus een soort omkering van de logica. Dus niet van, ik ben van economische zaken, dus ik kijk op die manier naar de herontwikkeling van dit stedelijk gebied. Maar wat heeft dit stedelijk gebied nodig? Er is ondermijnde criminaliteit, er is grote zorgvraag en er is economische ontwikkeling gevraagd. Nou, hoe kan ik dan mijn stukje bijdragen aan het versterken van dat gebied? En dat is, en daarom is het zo'n mooi bestuurskundig thema, dat is makkelijk gezegd, maar het is natuurlijk heel moeilijk omdat het heel strijdig is aan het organisatieprincipe van veel overheden en overheidsorganisaties. Dus in zekere zin zijn ze helemaal gebouwd om dat ene belang of die ene waarde heel erg te bekrachtigen. En nu moeten ze gaan samenwerken. En dat is goed en tegelijkertijd ook problematisch. En dat maakt het een belangrijk en ook interessant bestuurskundig thema.
Ja, dat maakt het natuurlijk ook mooi om te kijken hoe dat in de praktijk dan zich uitwerkt. Peggy, zijn er voorbeelden in de gemeente waarbij dat werk als één overheid heel erg terugkomt?
Waar we tegenwoordig natuurlijk heel veel mee te maken hebben, dat zijn best wel grote opgaven. Een van die opgaven, dat is het klimaatneutraal worden in de toekomst. Daarvoor is een programma opgestart, dat heet het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Dus dat betekent dat alle regio's in Nederland, met daarbij aangesloten de gemeentes, gezamenlijk met provincie en de landelijke overheid aan het kijken zijn van nou, hoe kunnen we die opgave nou met elkaar realiseren. En dat vind ik dan een mooi voorbeeld over hoe wij in ieder geval proberen samen te werken als één overheid. En dat is best wel weerbarstig en best wel ingewikkeld. Maar dat zijn wel, ja, dat vind ik dan een heel mooi voorbeeld hoe we dat doen op dit moment. En ik merk ook wel dat er een kentering gaande is in Nederland. Dat er echt meer focus op komt, ook naar aanleiding van een aantal incidenten die hebben plaatsgevonden. Of ja, dingen die vanuit het Haagse, zoals wij dat dan zeggen, bedacht worden, maar die in de uitvoering tot problemen leiden. En ik merk nu wel een brede discussie om daar echt wat aan te gaan doen. Dus dat is mooi.
Ja, want wat zijn een aantal van die voorbeelden waarbij een overheid misschien niet als één werkt, waarbij je dan tegen problemen oploopt?
Nou, een van de voorbeelden waarvan ik vind dat het niet zo goed is gegaan, is bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociaal domein. Daar kwamen nieuwe doelgroepen naar gemeentes toe. Daar was weinig zicht op. En vervolgens, ja, het gevoel bestaat dan dat over de schutting wordt gekieperd bij gemeentes om daarmee aan de slag te gaan, maar eigenlijk een aantal randvoorwaarden niet goed zijn ingevuld om dat goed op te kunnen pakken. En dan zie je bijvoorbeeld rondom de huishoudelijke hulp in de WMO, dat na een paar jaar er ineens vanuit het Rijk een abonnementstarief, zo noemen we dat dan, wordt opgelegd. Waarbij iedereen dezelfde vorm van financiële compensatie krijgt voor de huishoudelijke hulp. Terwijl je juist meer naar dat maatwerk zou willen als gemeente. Dus daar zie je dan dat wat het Rijk bedenkt niet altijd even goed aansluit op wat gemeentes nodig hebben.
Ja,
en er zijn ook wel voorbeelden waarbij bijvoorbeeld een gemeente en een provincie op de een of andere manier tegenover elkaar komen te staan rondom ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Hè, dan merk je gewoon dat de belangen net wat anders zijn en dan ja, tref je elkaar uiteindelijk in de rechtbank. En daarvan vind ik, ja, dat kun je bijna niet uitleggen aan de burger dat de ene overheid in conflict is met de andere overheid. En daarom vind ik het ook wel een belangrijk thema om mee aan de slag te gaan.
Ja, en kan je dat voorkomen door de opgave centraal te zetten?
Ik denk dat wel een heel belangrijk element daarin is. Dat je die opgave centraal zet, maar daar ook echt wel een goede gezamenlijke bril op ontwikkelt. Van wat is nou het probleem precies en wat zijn de oorzaken daarvan? En niet dat per se iedereen meteen alleen vanuit zijn eigen kokertje, zoals Martijn dat net noemde, gaat kijken. Dat is ook wel nodig, maar dat moet wel verbonden worden met elkaar om te kijken wat is nou daadwerkelijk het probleem en hoe kunnen wij daar op een goede manier een oplossing voor bedenken.
Ja, ik denk zelfs om het nog wat te versterken, dat eigenlijk de enige manier om dat te doen is door de opgave centraal te stellen, omdat dat is eigenlijk ook de enige manier waarop je met elkaar kunt bepalen, ja, wiens bijdrage dan gevraagd is. En waar je natuurlijk voortdurend tegenaan loopt, is dat de bijdrage van de een een beetje knelt met de bijdrage van de ander. En dan heb je die opgave nodig, als het ware als scherprechter, om met elkaar het gesprek te kunnen voeren van oké, welke waarde leggen we dan nu even bovenop? En hoe zorgen we dan dat die andere waarde niet verloren gaat? Dus een heel mooi voorbeeld vind ik, dat is jeugdcriminaliteit. Dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan zijn, ze zijn crimineel, ze moeten gestraft worden. Het kan zijn, het zijn mensen die hulp nodig hebben, we moeten voor ze zorgen. Het kan zijn, het is een onderwijsprobleem. En dat kan elk van die dingen zijn. En waarschijnlijk zijn ze alle drie relevant. En dan moet je komen tot een soort ordening. Van je kunt niet én zorg en criminaliteit voorop leggen. Er moet één van die twee bovenop liggen. En dan kun je steeds eigenlijk aan de hand van een vraagstuk, liefst ook zo concreet mogelijk in een gebied of dan kun je een afweging maken tussen oké, voor dit vraagstuk, welke van die waarden leggen we dan bovenop? En welke overheidslaag staat bijvoorbeeld nu even vooraan? Wie is het eerste contactpunt? Of zijn er misschien meer? En zo kun je eigenlijk steeds een soort maatwerkarrangementen bouwen rondom concrete vraagstukken.
Ja, en Peggy, is er een voorbeeld binnen die regionale energiestrategie waarin die afweging van publieke waarden in samenwerking van verschillende overheidsorganisaties terugkomt?
Ik zit niet zo heel diep in die regionale energiestrategie, moet ik zeggen. Dus die vraag vind ik heel lastig te beantwoorden. Ik zie wel dat regio's onderling ook heel erg worstelen met maar waar komen dan die windmolens en waar komen dan die zonneparken? En Je merkt dan toch dat ook gemeentes geneigd zijn om naar hun eigen gemeente en de lusten, maar vooral ook de lasten niet te willen. En dan het goede gesprek kunnen voeren met elkaar en de urgentie en het belang van de energieopgave met elkaar benadrukken. En gezamenlijk gaan kijken van ja, en waar naar die opgave gaan kijken en waar zijn dan de beste plekken en waar zouden we dat kunnen behalen? Ik denk dat we daar, dat zou de vraag moeten zijn.
Ja, ik kan hier misschien iets meer. Ik ken die regionale energiestrategieën toevallig best goed, omdat ik daar veel werk voor heb gedaan. En ik vind dat echt een heel mooi voorbeeld van het werken als één overheid. Wat je daar gewoon ziet, is dat de landelijke overheid heeft het Parijsakkoord getekend. Maar die opwekking van duurzame energie moet uiteindelijk in de regio's plaatsvinden. Het is ook geprobeerd om het vanuit rijksniveau te initiëren. En dat liep heel erg tegen verzet aan. En nu is er dus voor gekozen om het van onderop te laten ontstaan. Ja, dan heb je dus gemeenten die met elkaar zo'n energieregio vormen. Die met elkaar afspraken moeten maken. Je hebt het Rijk die beweging moet ondersteunen eigenlijk. Je hebt de provincie die onmiskenbaar een rol heeft. Ook vanwege ruimtelijk beleid, maar ook vanuit coördinatie. Die zich eigenlijk ook een soort dienstbaar opstelt aan de opgave. En je hebt, en dat is ook heel interessant, allerlei maatschappelijke organisaties die daarbij betrokken zijn. Dus de overheid legt niet zelf die windparken aan. Het maatschappelijk verzet is vaak lokaal georganiseerd. Dus werken als één overheid gaat ook heel erg over het verbinding zoeken rondom een vraagstuk met andere partijen dan de overheid. Rondom een vraagstuk kun je dat dus mooi doen. En wat ik heel mooi vind aan die regionale energiestrategie is, het gooit het hele bestuursmodel op zijn kop. En daar was in het begin heel veel gedoe over. Wordt er niet een nieuwe bestuurslaag gecreëerd, dat soort vragen. Maar eigenlijk is het dat precies wat er niet gebeurt. Omdat je samenwerkt als ware het één overheid, hoef je niet een nieuwe bestuurslaag te maken, maar functioneer je voor dat vraagstuk op een manier die de kans op succes vergroot. En misschien toch meteen ook nog dan, want dit lijkt wel een soort succesverhaal te zijn van we werken als één overheid. Er komen natuurlijk enorme problemen bij, want ja, je kunt wel lekker werken als één overheid, maar uiteindelijk moeten veel energietransitievraagstukken die leiden tot ruimtelijke beslissingen. Dat maakt dat gemeenteraden erover gaan. Peggy had het daar al even over. Ja. En het moet wel gewoon in de reguliere besluitvorming een plek krijgen. Hoe werkt dat dan? Dus het is ook heel ingewikkeld. En ook de hele juridische kanten van de procedures moeten wel kloppen. En die procedures die kloppen altijd vanuit één perspectief. Vanuit één organisatie. Eén organisatie heeft eigenlijk altijd zijn procedures en werkprocessen wel op orde. En anders moet die ze gewoon op orde maken. Dat kunnen we heel goed. Maar wat nou als je samenwerkt met elkaar, dan heb je al die verschillende processen en procedures die allemaal vanuit andere invalshoeken zijn georganiseerd. Die moeten dan ineens samen functioneren. En dat gaat vaak heel moeilijk. Dus het pragmatisme aan het werken als één overheid, dat is denk ik de kracht. Maar dat loopt heel snel ook tegen andere problemen op, zoals procedures. En dat klinkt heel procedureel, maar de gemeenteraad is ook een procedure. Maar dat is natuurlijk democratie. Dat is het belangrijkste wat we hebben. Dat kun je nooit verliezen. En daar zit een heel grote uitdaging. Ik denk ook zeker voor bestuurskundigen.
Ja, want daar komt natuurlijk een legitimiteitsvraag achter vandaan. Wie gaat daar uiteindelijk over? Uiteindelijk zullen de beslissingen genomen moeten worden. Maar dan is het wel belangrijk dat inderdaad in dit geval de gemeenteraden heel goed meegenomen zijn in dat proces. Want anders ga je enorme vertragingen krijgen en ga je opgave uiteindelijk ook niet realiseren als dat ergens tot een hapering leidt.
Ja, en ook als burger. Hè. Ik vind het ook altijd goed bij bestuurskunde. Elke luisteraar zal dat voor zich moeten bepalen. Maar wij zien onszelf heel vaak als een soort hulp, een helpende discipline, zeg maar. Of de overheid als een helpende organisatie. Maar het gaat ook heel vaak over dat er bijvoorbeeld beslissingen worden genomen waar je als burger last van hebt. En dan moet je weten waar je beroep kunt aantekenen, waar je in bezwaar kunt gaan, bij welke rechten je kunt procederen. Zolang je contact hebt met één overheid, dus gewoon één overheidsdienst, dan is dat vaak goed geregeld. Ja, in de toeslagenaffaire is daar natuurlijk wat misgegaan. Maar heel vaak is dat wel goed geregeld. In die samenwerkingsverbanden, in het werken als één overheid, is het vaak veel lastiger. Bij wie moet het nou zijn? En dat is ja, dat is vervelend als dat niet op orde is. Maar als het jezelf betrekt, is het natuurlijk niet alleen vervelend. Dan is het gewoon echt heel fundamenteel. Dan word je in je recht aangetast. En dus dat is ook iets, denk ik, om heel erg oog voor te houden. Niet als waarschuwing van doe het maar niet, maar als uitdaging eigenlijk van, nou ja, kunnen we daar oplossingen voor verzinnen?
Ja, je noemde net terecht, denk ik, de uitdagingen al even die een overheid met zich meebrengt. Wat moet er volgens jullie gebeuren om die uitgaven, uitdagingen te overkomen?
Ja, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat er toch ook wel een bepaald bestuurlijk lef is om dan toch maar die stap te gaan zetten van wij gaan op een andere manier met elkaar samenwerken. En daar dus ook focus op te hebben. Wat je nu toch wel vaak ziet, is dat aan de hand van allerlei incidenten er zaken op voor het voetlicht komen, waar dan de aandacht naartoe gaat. Terwijl dat samenwerken als één overheid, dat is toch wel in mijn optiek iets van de... Het is ook eigenlijk een cultuurverandering. Dus daar is gewoon best wel een lange adem voor nodig om dat te kunnen realiseren. En ik hoop dat we dat met z'n allen ook vol gaan houden. Dus dat bestuurlijke lef, het houden van focus op... Dit is een cultuurverandering die we met z'n allen graag willen. Die noodzakelijk is om inderdaad de uitdagingen waar we voor staan goed aan te kunnen pakken. Dat vind ik wel een belangrijk thema.
En bij wie zou dat bestuurlijk lef dan vandaan moeten komen?
Nou, ik denk bij de huidige generatie bestuurders sowieso. Ja, want ja, hier vandaan komt dan toch, in deze tijd zou de verandering tot stand moeten komen. Maar ook voor volgende generaties bestuurders. Wat je eigenlijk wil is een soort permanente ontwikkeling daarin. Dus dat blijft aandacht vragen.
Ja, dus bestuurders, maar ook topambtenaren. Hè? Dus veel bestuurskundigen, die gaan het eigenlijk natuurlijk in de ambtelijke dienst werken. En daar komt heel veel van het handwerk natuurlijk rondom deze manier van werken, komt daar terecht. En dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat een soort... Ja, niet een aangeboren perspectief is, maar een aangeleerd perspectief van, oh ja, dat is ook een manier om het te doen. Het is niet als afwijking, maar het kan ook heel goed gewoon een reguliere manier van werken zijn. En dus dat, daar zou wel veel moeten gebeuren. Ik zie zelf, je vroeg ook een beetje van, ja, wat zouden we dan kunnen doen? Ik zie zelf eigenlijk aan twee kanten een soort uitdaging. Het is eigenlijk heel tegenstrijdig. Ik vind dat we dit eigenlijk veel vaker moeten doen. En dus we zouden dit vaker moeten doen en er dus ook beter in moeten worden. Maar we moeten er ook heel erg mee oppassen. En daar moeten we eigenlijk ook beter in worden. Dus het is een beetje tegenstrijdig. Heel vaak is het een of het ander. Maar ik denk dat we dit dus veel vaker moeten doen en er dus ook gewoon beter in moeten worden. Ja, dus die organisatie belangen opzij kunnen zetten en samenwerken rond de maatschappelijke vraagstukken. En dus die andere kant die ik net ook probeerde te benadrukken, het is ook heel gevaarlijk voor individuele burgers, vanuit het perspectief van democratie en rechtsstaat. En daar moeten we ook oplossingen voor bedenken. En ik heb wel eens het idee dat die eerste kant is wat meer sexy, in bestuurskundige termen dan. Dus dan is het leuk, dan ben je aan vraagstuk aan het werken en dat inspireert vaak ook heel erg. En dus dat zit wel goed, denk ik. Dat komt ook wel goed. Maar ik denk dat ook vooral die andere kant heel interessant is. En die is vaak wat saaier. Ik beken ook een beetje kleur wat ik zelf dan leuk vind. Maar het gaat bijvoorbeeld over verantwoording en over prestatiemeting en over, nou ja, het democratisch proces in het handwerk, in de kleine details, zeg maar, ook nog goed uitwerken. Het onderzoek wat de algemene rekenkamers doen. En dat past allemaal niet goed bij de manier waarop je als één overheid probeert samen te werken. En ik denk dat daar voor bestuurskundigen dus ook een onderdeel van de oplossing ligt om dat soort processen ook te verbeteren. Om daar een betere methode voor te ontwikkelen gewoon.
Ja, eigenlijk zou je daar dan ook naar een soort nieuw kader toe moeten. Omdat, ja, zeker. Om die toetsing te kunnen doen. Ja.
En dat is belangrijk. Ja.
Dus het vereist eigenlijk niet alleen ook een cultuurverandering, maar ook een structuurverandering op een bepaalde element.
Ja, dat vind ik heel erg. Dus dat, ja, niet erg van ernstig, maar dus dit wordt heel vaak als een cultuurprobleem gezien of een cultuurverandering. Dat is het ook. En dus alles wat we daarover gezegd hebben, klopt ook. Alleen, ik vind het is ook een groef waarin je staat. En onze groef, en ook, ik denk, alles wat je in de initiële opleiding bestuurskunde leert, staat in die groef. En die groef is heel erg departementaal, één organisatie, vanuit één perspectief. kijken en werken en van daaruit af en toe een beetje samenwerken. Dit is echt een andere groef, namelijk de groef vanuit het vraagstuk en dan doen wat nodig is. En dat zijn structuuraanpassingen die daarvoor nodig zijn. En als je dus niet, je moet de cultuur doen, maar ook aan die structurele kant dingen doen.
Tegelijkertijd roept structuur bij mij altijd iets heel rigides op.
Ja,
en heel methodisch.
Ja.
Terwijl je hier juist veel dynamischer en veel organischer zou willen werken. Dus daar moeten we dan iets op bedenken met elkaar.
Ja. Ja, en ook, maar dat is ook, we stapelen alle problemen zeg maar om, want ze bijna zeggen, waarom doen we dat eigenlijk? Maar volgens mij, we horen die problemen heel erg bij de volgende fase, namelijk de overgang van dat we dit af en toe in een incident of een project of een speciaal programma eens een keertje doen, hè, dus de rest blijft gewoon normaal en heel soms doen we dit er een keertje bij, naar... Een volgende fase is volgens mij dat dit gewoon dat dit een soort mainstream manier van werken wordt. En die vereist dat je dus ook, ook een aantal structurele aanpassingen doet. En dat leer je overigens het best door het weer gewoon te doen. Hè? Dus dat we kunnen 4 jaar lang vergaderen over hoe de nieuwe structuur eruit moet zien. Dan kom je nergens. En we moeten gewoon ook beginnen. En dan gaandeweg leren en bijstellen en... Maar wel zorgen dat we dat ook blijven doen. En dus voor het weten zijn het allemaal projecten en dat moeten we niet hebben. Die tijd zijn we wel een beetje voorbij.
Klopt. Ja, en ik denk inderdaad ook als het dan gaat over samenwerken als één overheid, gaat het ook vooral over het gezamenlijk leren, maar ook de gezamenlijke terugkoppelmomenten organiseren op het moment dat je merkt van het komt niet helemaal tot stand zoals we bedacht hadden. De knips tussen de verschillende overheidslagen die zijn toch nog vrij hard vaak. En we moeten ook met elkaar dus die terugkoppelmomenten moeten we goed gaan organiseren. En dat is inderdaad ook wel een structuurvraag.
Ja. Mag ik zelf ook nog iets een punt inbrengen om het nog ingewikkelder te maken? Of eigenlijk het moeilijkste, wat ik zelf het moeilijkste punt vind aan het samenwerken als één overheid rondom een maatschappelijke opgave, is dat dat heel vaak suggereert dat er de maatschappelijke opgave gegeven is. En alsof die er gewoon is. En dan hoef je alleen nog maar even te zorgen dat we er als één overheid aan samenwerken, wat al moeilijk genoeg is. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om steeds scherp te zijn op wat is eigenlijk de opgave. En welk accent heeft die eigenlijk gekregen? En dan ook om het maar meteen een beetje politiek te maken. Want wie heeft dat eigenlijk bepaald? Dus wanneer is iets eigenlijk een opgave? Maar er zit iets in, ook dit denken. En ik word daar zelf ook vaak van beschuldigd, omdat ik heel vaak dit ook als een soort oplossing propageer, opgavegericht werken. Maar wat is eigenlijk de opgave? En is die wel zo eenduidig? Mm-hmm. Dus we zijn het allemaal over eens dat de aanpak van corona, dat is een grote opgave. En dan moet je ook samenwerken. Maar het maakt natuurlijk nogal uit, ook even gelet op de doelgroep van deze podcast, of wat is nou voor studenten eigenlijk die opgave? Die is echt anders dan wanneer je het hebt over ouderen of ZZP'ers of horecaondernemers. De opgave, daar zit heel veel politiek in verpakt. Mm-hmm. En een van de grote risico's, vind ik, van deze manier van werken, is dat hele politieke element uit beeld verdwijnt. En een soort vanzelfsprekend, dit is de opgave, IC-capaciteit op orde houden. Nou ja, als je dus aan de andere kant van het spectrum zit, in jullie schoenen staat, dan is de opgave misschien wel echt iets heel anders. Dus ik ben zelf lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, de RVS. Wij pleiten heel erg voor het belang van bijvoorbeeld dat veel jongeren psychische problemen krijgen, vereenzamen, sociaal isolement. Ja, dat zit allemaal niet in het OMT. En dan kun je zeggen, we hebben de opgave, maar wat is eigenlijk de opgave? Dus dat vind ik iets om ook altijd nu, maar ook dadelijk in de beroepspraktijk, om daar steeds scherp op te zijn. Van wat is eigenlijk de opgave hier?
En zou je daar dan op een waardevrije manier over moeten praten met elkaar, om echt helder te krijgen, Martijn? Of zie je waar je aan het begin ook mee startte van, we moeten ook even met elkaar bepalen welke publieke waarde op dat moment boven op de stapel ligt? Want dat raakt dit ook wel een beetje.
Ja, dus waardevrij. Het is voor mij niet waardevrij in de zin van dat het gaat juist over waarde. Dus het bij elkaar mm-hmm. leggen van die waarde. Maar ik vind dat je daar niet aan het begin al meteen normatief moet zijn. Hè, van dit is het en de rest. Ik vind je moet ze eigenlijk allemaal op tafel leggen. Kijken of je alle betrokken waarden even op tafel kunt brengen. Liefst ook met betrokkenen erbij. En dan eens even kijken van welke van al deze waarden vinden we nou belangrijk.
Ja.
En dat is voor mij ook in mijn hoofd altijd een soort tweetrap. Dus één is, welke vinden we het belangrijkst? Maar meteen daarna, van hoe zorgen we dan dat we ook die andere waarden goed in het oog houden?
Ja.
Prima dat je op een gegeven moment in de corona-analogie zegt van oké, we gaan voor de IC-capaciteit, want dat is nu even het meest knellende probleem. Maar we zien ook echt die andere problemen en daar doen we ook dingen aan. En nu heb ik wel eens het idee dat die eerste stap wel gezet wordt. Dit is het hoofdprobleem, maar dat die andere waarden gewoon verdwijnen.
Mm-hmm.
Dus juist dat waardegesprek voeren is volgens mij heel belangrijk.
Ja, ja. Ja, en ik denk dat daar ook, zeg maar, we hadden het net ook even over de ambtelijke top en de ambtenaren. Ja. Die kunnen daarin ook echt een toegevoegde waarde hebben om daar het goede gesprek over te voeren en daarin te adviseren.
Ja, ja, ook omdat natuurlijk heel veel bestuurlijk gesprek in die ambtelijke circuits natuurlijk wordt voorbereid.
Ja,
en, zeker. Ja, en zorgen dat het daar open blijft. Alleen je doet dus iets heel raars, dat vinden bestuurders ook heel vervelend. Je maakt het in de eerste stap veel ingewikkelder. Want die bestuurder die vindt het al moeilijk. Van er liggen twee waarden die we met elkaar moeten afwegen. Dat is al hartstikke lastig. Ja, en er liggen er zo ineens 5, 6, 7. En dan wordt het alleen maar moeilijker van. Dus die gaat in het begin misschien ook een beetje terugduwen. Van kom nou op, maak het nou eens makkelijk voor mij. Wat moet ik nou doen?
Mm-hmm.
Toch dan ja, die variëteit in beeld brengen. Dat is denk ik heel belangrijk.
Ja, ja. Nou, leuk.
Dat was een vraag voor jullie allebei ook richting de afsluiting.
Ja.
Peri noemde het al, het bestuurlijke lef moet een beetje bij de huidige generatie bestuurders liggen, maar ook bij de volgende. En dat zijn wij volgens mij, de huidige studenten. Wat zouden jullie willen meegeven aan onze luisteraars, aan de huidige bestuurskundestudenten? Wat moeten zij doen of wat gaat er gebeuren om naar één overheid te geraken in de komende jaren, als wij misschien wel die bestuurders zijn?
Jullie zijn natuurlijk de generatie die het waar moeten gaan maken. Nee, nou, het gaat over bestuurders, maar het gaat ook over ambtelijke professionaliteit. Hè? Want niet ieder van jullie zal bestuurder worden. Er zullen ook een aantal mensen die zullen gewoon ambtenaar gaan worden. Of in een adviespoot terechtkomen bijvoorbeeld. En wat dan wel heel erg belangrijk is, is ook dat persoonlijke leiderschap wat je hebt. Hè? Dus ook staan voor wat je adviseert. Die stap naar voren durft te maken. Ook al denk je van, nou, mijn bestuurder is het er niet helemaal mee eens. Of mijn collega bestuurder kan het er niet mee eens zijn. Dat toch bespreekbaar maken. En dat lef is wel heel erg belangrijk voor toekomstige studenten. Huidige studenten, toekomstige bestuurders en ambtenaren. Ja.
Ja, ja, en ook voor toekomstige studenten.
Ja, ook. Ja.
Nou, ik denk ook dat. Hè. Dus, ik ben zelf een van de auteurs van het boek Openbaar Bestuur. Wat iedereen, alle bestuurskundestudenten natuurlijk vaak in hun eerste jaar krijgen. En ik vind zelf altijd heel dubbel. Omdat in dat boek, dat gaat eigenlijk best wel over niet werken als één overheid, maar gewoon één overheid. Dus hoe werk je nou als je in één overheidsorganisatie werkt? Dus het idee van samenwerken is best een onderbelicht thema. En ik denk dat het heel belangrijk is dat als je als bestuurskundige dadelijk in die praktijk aan de slag gaat, dat je dat boek heel goed onthoudt en alles wat je geleerd hebt, maar ook heel bereid bent om er voorbij te gaan en te kijken naar wat is hier nou nodig? En hoe kan ik die samenwerking opbouwen? En ik heb het idee dat huidige generaties daar ook sowieso beter in zijn. Dus jonge mensen die zijn vaak veel leniger in het aangaan van samenwerksverbanden. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat ook heel erg vasthoudt en in de praktijk brengt. En ook, daar hoort ook bij natuurlijk kritisch bevragen van, waarom doen we dit eigenlijk zo? He, dus, en dus onderschat dat ook niet. Hè? Dus je komt binnen in organisaties en dan moet je natuurlijk, ja, dan wil je ook een beetje je aanpassen aan wat daar speelt. Maar het gaat denk ik ook heel erg om het vermogen om dat juist te bevragen. Van waarom doen wij dit nou zo?
Ja.
En dan mag je ook een beetje lastig in zijn. En ja, niet te lastig, zeg maar, dat je jezelf. Maar ook wel van, waarom doen we dit zo? En kunnen we het ook via de route van B eens een keer proberen? Zullen we dat eens gewoon doen? Weet je wel? En ik denk dat je daar, ja, ook gewoon met een frisse blik, maar ook met andere kennis, andere vaardigheden, kun je echt veel verschil maken in organisaties. En misschien geruststellend, kijk, bij de NSOB hebben wij studenten, dat zijn ook studenten, maar dat zijn studenten die zitten in de halverwege hun loopbaan, zitten vaak op hele mooie posities. Uiteindelijk is dat ook waar ze heel erg naar op zoek zijn. Naar mensen die kritisch kunnen zijn, die mee kunnen denken en die dat, ja, die dat samenwerkende ook snappen en in de vingers kunnen krijgen. Dus je doet er carrière-wise denk ik ook nog jezelf een plezier om dat goed te blijven ontwikkelen.
Ja, dat. En dat doe je ook door jezelf gewoon scherp te blijven houden. Dus door jezelf ook te challengen van waarom zeg ik dit of waarom vind ik dit? Dus ook naar jezelf toe die reflectie organiseren. Dat blijft ook belangrijk.
Ja.
Kijk, ze hebben ook nog wat levenstips zo aan het einde van deze 5 blokken.
Zeker, ja.
Hartelijk bedankt, Perry en Martijn, voor jullie bijdrage. Ja. Super interessant. En alle luisteraars, super bedankt voor het luisteren weer naar deze 5 blokkast. En sowieso, namens het 26e bestuur van het LOP, hartelijk bedankt voor het luisteren naar de afgelopen 5 LOPcast. Dit was onze laatste, maar we wensen jullie ontzettend veel plezier bij de LOPcast die hier nog ongetwijfeld gaan komen onder leiding van het komende bestuur. Dankjewel allemaal.